Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Wat lastig kan maken is dat een nalatenschap zeg maar een onderdeel is van een groter geheel. Allerlei BV's, je zegt het net zelf, het is een kluwe van BV's.
En zo'n kerstboom aan BV's, ja.
Kerstbomen
dat
kan
heel
ook
vaak.
En als je dan puur zijn nalatenschap zou willen verdelen, dan kan dat wel eens heel ingewikkeld worden om dat te ontwarren.
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
In deze aflevering hebben we het over ondernemersfamilies. Van boerenbedrijven tot seriematige ondernemers met een kerstboom aan BV's. Ondernemers zijn vaak gefocust op kans en winst. Maar als ze overlijden, wie krijgt dan het bedrijf? Mijn naam is Paul van Liemt. En belangrijk om te vertellen, deze podcast wordt financieel mede mogelijk gemaakt door DAS. Nu eerst de feiten. Hier in de studio Nino Peniciaro van DAS. Veel ondernemers die dragen hun bedrijf bij leven over, maar je kunt er ook voor kiezen om het via de nalatenschap te doen. Wat is daarvan het grote voordeel?
Het grote voordeel om de onderneming te laten vererven is dat het kind wat de onderneming erft en voortzet een vrijstelling krijgt voor de erfbelasting van net iets meer dan 1 miljoen. Het kind moet dan wel de onderneming voor minimaal 5 jaar voortzetten.
En hoe zit het met broers en zussen? Zij hebben natuurlijk recht op een legitieme deel. Moeten ze wel direct uitgekocht worden?
Ze moeten direct uitgekocht worden, direct uitgekeerd worden, maar het kan best wel zo zijn dat het geld in de onderneming zit en dat het niet kan. Zij moeten dan wel meteen erfbelasting betalen, maar kunnen uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst voor maximaal 10 jaar.
Nou zal veel ellende ontstaan als de erfgenamen, de kinderen bijvoorbeeld, allemaal iets anders willen. De een wil het bedrijf verkopen, terwijl de ander het bedrijf intact wil houden. Wat kunnen ouders doen om ruzie te voorkomen?
Als je de onderneming laat vererven, dan is het goed om van tevoren te bedenken dat je iets over de zeggenschap regelt van de onderneming. Ik zal 2 voorbeelden noemen om dat te regelen. Je kan bijvoorbeeld een gouden aandeel creëren, waarbij 1 kind meer zeggenschap krijgt dan het andere kind. Maar je kan er ook voor kiezen om de onderneming onder te brengen in een stichting. En die stichting kan ook worden opgericht in het testament nog.
Dat lijkt toch heel mooi, maar wat nu als de ruzie hoog oploopt? Dus de erfgenamen worden het gewoon niet eens en het bedrijf leidt daaronder. Is er dan een nooduitgang?
Ja, een kind wat een zwaarwegend belang heeft om in zijn eentje de onderneming voor te zetten, kan de kantonrechter vragen om zijn broers, zusters te dwingen de onderneming aan hem over te dragen. Uiteraard tegen redelijke vergoeding.
Dankjewel, Nino Peniciaro van DAS. Het dooddoenspanel bestaat vandaag natuurlijk uit Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland, en Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag. Katelijne, waar zit vaak het zeer bij de erfgenamen in een ondernemersfamilie?
Nou, dat er vaak 1 van de kinderen wel geschikt is om het bedrijf over te nemen, of daar al in zit zelfs, en de andere niet. Als ik denk aan een boerenbedrijf, de boerenzoon moest het overnemen, was niet geschikt. Die andere kinderen die stonden erbij en keken daarnaar. En dan gaat het mis, niet alleen met het bedrijf, maar ook omdat ze denken, nou, alles gaat al naar die zoon, en die heeft ook al bij leven bijvoorbeeld onderdelen van het bedrijf toebedeeld gekregen, en dan tegen een wat schappelijkere prijs dan reëel was wellicht. Waardoor die anderen heel erg het gevoel hebben dat de broer al heel erg bevoordeeld is. En dat gevoel gaat niet gauw meer weg.
Maar dat heb je het er wel over, dat het duidelijk is ook wie van de kinderen de opvolger moet zijn, of wie ook de natuurlijke opvolger is. Maar is dat altijd zo duidelijk?
Niet altijd, nee.
En wie bepaalt dat? Wie bepaalt ook dus wie het geld krijgt? Want een goed lopend bedrijf kan een cash cow zijn. Niet alleen in deze tijd, maar ook in de toekomst. Andere kinderen krijgen een geldbedrag. Kan een bron van ruzie worden?
Ja, natuurlijk, de erflater bepaalt in eerste instantie wat er met zijn bedrijf gebeurt. Als die het goed geregeld heeft, is dat heel duidelijk.
Maar hebben jullie het wel eens meegemaakt? Want je weet dat heel vaak natuurlijk in familiebedrijven, het is heel erg, het ligt heel gevoelig. Ik kan zeggen pijnlijk, maar gevoelig misschien nog een beter woord, om te kijken wie wel en niet geschikt is.
Nou, ook daarvoor geldt dat je dat van tevoren het beste kunt bespreken in het hele gezin. Dat het logisch lijkt dat Pietje het bedrijf gaat overnemen. En dan kan Jantje zich roeren als hij denkt van nou, maar ik kan ook wel wat.
Ja. Maar er is natuurlijk wel een zekere maat van familieblindheid. Ja, dat je denkt van al mijn kinderen zijn geschikt. Of dat je ook denkt van het moet gewoon door naar de familie. Het is een familiebedrijf, dat is het al. Ik heb het van mijn vader, hij van zijn vader. En het gaat gewoon door, punt. Terwijl misschien geen enkel kind geschikt is.
Komt
ja,
zeker
dat, nou ja, dat laatste ook. Of de of kinderen zijn misschien geschikt, maar hebben er gewoon geen zin in.
Exact.
Die willen iets anders met hun leven doen. Die willen misschien notaris of advocaat worden. Dat is een heel mooi bedrijf wat ze kunnen overerven.
Ik bijvoorbeeld,
noem maar wat. Dat komt ook voor.
Zeker, en dan kan het zijn dat het toch uiteindelijk aan derden moet worden verkocht, omdat die kinderen er ofwel een potje van maken, of het gewoon echt niet willen.
Maar toch vind ik dit wel interessant. Hè? Ook zien jullie dat vaak? Ik bedoel, want jullie zijn dan op een belangrijk moment in het leven krijgen jullie hiermee te maken. En denk je dan wel eens, oh mijn god, waarom hebben ze in godsnaam deze zoon of dochter dit bedrijf kunnen schenken? Of kunnen geven?
Ja, je ziet het, zeker. En de, bijvoorbeeld als de kinderen ook te jong zijn om überhaupt dat bedrijf goed te runnen. En dan zou het wel handig zijn als vader toch zijn eigen adviseur daar ook een beetje ingezet heeft om ze daarbij te helpen. Ja, dat komt zeker voor.
Natuurlijk, ja, natuurlijk.
Dat ze wel stevig in de schoenen staan om het voor te zetten.
Nou, het is wel vaak zo dat het is natuurlijk een idealisme van een vader die een goed lopend bedrijf heeft, die in een testament vastlegt van nou, ik wil dat als er iets met mij gebeurt, dat mijn kinderen de mogelijkheid hebben om in te groeien en langzamerhand. En dat diegene die nu mijn compagnon is, mijn zoon gaat opleiden of mijn dochter gaat opleiden, als ik dat zelf niet kan doen. En daar ook bepaalde financiële regelingen tegenover stelt. Maar dat wil hem niet werken, want waarom zou die compagnon dat doen? En
als het over het geld gaat, kan een oplossing dan zijn een jaarlijkse winstuitkering uit het bedrijf en die verdelen?
Nou, wat er wel eens gebeurt met zo'n winstuitkering bij overlijden is dat vaak als een ondernemer alleen maar een heel groot bedrijf achterlaat, bijvoorbeeld een onroerend goed portefeuille met verschillende panden erin, honderden, tweehonderden, in hoeveel panden. Zeggen, dat is mijn onderneming. Die panden zijn allemaal verhuurd. En ik wil niet dat dat verkocht wordt. Ik wil dat dat geld beschikbaar blijft voor mijn kinderen, voor mijn partner en dergelijke. En er moet elk jaar bijvoorbeeld een bedrag uitgekeerd worden. Want ik gaf ze bij leven dit al, nu krijgen ze dat bij leven. En als ze helemaal klaar zijn voor het beroep, dan mogen ze het overnemen en dan mogen ze ermee doen wat ze willen. Maar ja, dat werkt niet, want als het toch heel slecht gaat met de onroerend goedmarkt, of we krijgen weer een crash of wat dan ook, of panden moeten verkocht worden voor het betalen van schulden, erfbelasting en dergelijke, dan zit het er misschien helemaal niet meer in om die uitkeringen nog te kunnen geven. En volgens mij heeft Katelijn daar een heel mooi voorbeeld van, dat gewoon
een dramatisch voorbeeld, moet je wel zeggen. Ja.
Een dramatisch voorbeeld? Nou, ik zou bijna zeggen graag, maar kom maar.
Nou, dat is de situatie waarbij pa een heel mooi bedrijf had, wat al 200 jaar bestond. Geen enkele reden om te denken dat niet langer zou kunnen bestaan. Nou, dat was ook op het moment van overlijden nog steeds zo. Bloeiend bedrijf. Kinderen werden dus erfgenaam. Maar pa had wel op het moment van zijn overlijden ook een vriendin. En heeft gedacht van ja, ik wil haar toch goed verzorgd achterlaten. Dus ik wil dat zij uit dat bedrijf elke maand €2000 krijgt.
Ja.
Nou, dat ging helemaal goed op het moment van overlijden. Dat ging ook nog goed een paar jaar daarna. En uiteindelijk hebben die kinderen het moeite gehad met het bedrijf het hoofd boven water te houden. Dat is niet goed afgelopen. Het bedrijf is failliet gegaan. Maar ja, die uitkeringen moesten wel gebeuren. En die kinderen die nog begin 20 waren, kleine kindjes, die moesten dus uit privé elke maand ieder bepaald bedrag aan die nieuwe vlam van pa overmaken. Terwijl die nieuwe vlam al lang met een nieuwe lover, op Hawaii zat of zo.
Ja, want dit soort dramatische voorbeelden vind ik altijd heel goed, omdat je daar gewoon precies ziet, dan kun je echt de vinger op de mond leggen. Want er kan een rechter dat dan niet mee beslissen.
Nee, ja, dat hebben we natuurlijk geprobeerd. Maar ik heb geprobeerd dat legaat wat het was te wijzigen, maar daar is hij niet ingetrapt. En ik vind ook dat...
Maar mag ik toch even niet ingetrapt? Het gaat er heel vaak over, je hebt het heel vaak over redelijkheid en billijkheid. Hier zou je zeggen redelijkheid en billijkheid.
Dat klopt, maar het heeft te maken met dat de kinderen, ik geloof 2 jaar na het overlijden, zijn ze in onderhandeling gegaan, is een accountant bij betrokken. En toen hebben ze afspraken gemaakt waarbij de kinderen zelf hebben gezegd, nee, wij zullen jouw legaat niet aantasten. En dat hebben ze ergens op papier gezet. Soms moet je ook dingen niet op papier zetten, trouwens. Hadden we het net over.
Hey, kijk, het is al gelukkig. Hey, fantastisch.
En omdat dat toch ergens stond, toen heeft de rechter gezegd, ja, dan moet ik je dan aan houden.
Ja, nee, goed om te weten dat je inderdaad niet altijd alles op papier moet
maar
zetten.
Maar lijfrenteuitkeringen, een beetje periodieke betalingen aan vlammen, zeker.
Erfgenamen. Daar
moet je ontzettend mee uitkijken, ook als notaris. Dan moet je eigenlijk, vind ik dan, niet echt adviseren.
We zijn gewaarschuwd.
Ja.
Nee, maar we zijn gewaarschuwd. En neem je dat ernstig? Ja, natuurlijk, alles wat Katelijne zegt. Maar toch misschien in dit geval dat je denkt,
Nou, op het moment dat je ook, als iemand dat heel graag wil in zijn testament, dan moet je ook een beetje de realiteit zien van toetsen van, gaat diegene dat bedrijf wel voortzetten? En willen jouw kinderen dat wel? Want misschien willen ze wel yogales gaan geven of iets heel anders gaan doen. Dus dat zal wel echt besproken moeten worden.
Of je moet het maximeren. Dat is ook nog een goede oplossing.
Ja, of dat je noodscenario dat inbouwt.
Moet je maximeren. Hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat je niet tot in zijn juttemus €2000 moet blijven betalen. Dat is wat die kinderen nou moeten doen.
Ja, dat zou. Oh ja, dat is natuurlijk inderdaad de oplossing. Zegt, en die kun je maximeren tot 6 maanden zelfs. Nee, maar dat levert toch ook allerlei gedoe op. Dan moet je daar weer een discussie over hebben.
Nou, dan kan je het afkopen. Maar in dit geval was afkopen ook geen optie meer.
Nee.
Maar je kunt op het moment dat je zegt dat iemand tot aan het eind van haar leven. Weet je, die vader was dol op haar. Dus die heeft gedacht, ze moet altijd goed onder de pannen zijn. Maar ja, die had al lang weer een nieuwe man die voor haar zorgde. Dus dat was helemaal niet nodig. Maar ja.
En Danielle, wat is een noodscenario dan?
Ja, met een noodscenario denk ik dan dat je zegt van nou, op het moment dat het voortgezet wordt en dat het niet verkocht moet worden, dus dat je er een soort randvoorwaarden aan verbindt, waaronder die betalingen plaats kunnen vinden.
Okay.
Of inderdaad dat je zegt, het is voor de eerste 10 jaar na mijn overlijden. En dan is het ook inderdaad gemaximeerd.
Heel lang, hè?
Ja. Ja. Ja, nou ja, 10 jaar, 5 jaar. Ja.
Goed, 30. 2 jaar, 3 jaar. Ja. En wat als iemand een slechtlopend bedrijf expres nalaat aan zijn in ongenade geraakte dochter of zoon?
Ja, dat is echt wel heel flauw, zullen we dan maar zeggen. Maar dat heb ik wel eens een keer meegemaakt met een kind, zeg maar zo'n no good for nothing, die wel op de zak van vader teerde en werkte, maar niet kwam opdagen, maar wel gewoon op de loonlijst stond. Toen heeft die vader gezegd van nou, weet je wat, ik trek het bedrijf bij leven leeg en ik laat het lekker daarna aan hem na en dan mag hij het lekker uitzoeken.
En dat was voor de zoon echt een, die had het totaal niet in de gaten.
Nou, die dacht, ik krijg dat bedrijf, dat is mooi, papa heeft aan mij gedacht. En uiteindelijk hield hij er wel wat aan over, zeg maar niet een goed lopend bedrijf, zeg maar.
Maar dit is dus bijna sadisme, of zou dit gewoon ingegeven kunnen zijn door de notaris of de advocaat?
Nou, dit doet bijna denken aan het huisje in Siberië, toch?
Ja, vertel het nog even, het huisje in Siberië, ja.
Timbuktu? Timbuktu mag ook, dat je iemand iets legateert of nalaat, in de vorm van een legaat, wat hij eigenlijk helemaal niet wil, maar wat als hij kan dat ook niet verwerpen, want dan houdt hij niks meer over van zijn legitieme.
Nee, maar toch, je weet als advocaat en notaris dat dit gebeurt, dat die vader expres het bedrijf gaat leegtrekken om die zoon gewoon te pakken na zijn dood. Daar komt het gewoon op neer.
En die jongen kreeg zijn legitieme portie, daar had hij recht op.
Nee, natuurlijk.
En klaar, hij had hem ook kunnen onterven.
Kunnen verwerpen. Ja. En zeggen, ik wil alleen maar beroep doen op mijn legitieme.
Nee, ik probeer hier weer het morele oordeel in te gooien, maar dat maakt niet uit als je notaris of advocaat.
Nee, goed. soms vind ik de motieven ook niet juist, maar het is ook niet aan mij om de motieven van mensen altijd te beoordelen.
Nee, maar dat bedoel ik. Nou ja, goed, omdat je veel dingen wel moet beoordelen natuurlijk, dan zou je in dit geval ook denken, dit is nogal wat. Dit komt als een keiharde klap aan, dat weet je. Dat mag iemand, mag dus gewoon, dat komt er toch in feite dus op neer. Iemand betaalt en houdt zich aan de regels en dat is het.
En dat is het, ja.
En dat doet de ministeriële plicht, die doet er niet meer toe.
Inderdaad, mocht het toch op procedures aankomen, dan heb je inderdaad toch altijd nog zoiets als de redelijkheid en de billijkheid.
Maar en dan de kinderen die het. Kijk, dat zie je bij ondernemersfamilies heel vaak. Dat weten alle luisteraars van BNR ook heel goed. De ouders willen heel graag dat kinderenbedrijf overnemen. En dat begrijp je ook volledig. Maar ja, je hebt ook begrip voor de kinderen die het alle drie niet willen. Want die hebben een heel ander toekomstscenario in het hoofd. Dat kan natuurlijk. En wat dan? Als kinderen het echt niet willen overnemen.
Ja,
en
die
het
kinderen,
is per erfenis vastgelegd.
Ja, nou ja, daarom is het, eigenlijk niet de manier om je bedrijf na te laten aan je kinderen bij een testament. De ideale manier is om natuurlijk gewoon ruim voor je overlijden langzamerhand te beginnen aan een soort transitie, een overdracht van vermogen.
Niet zo'n vette complimethode eigenlijk.
Nee, dit is wel heel heftig. Want stel dat je dus 3 kinderen nalaat waarvan 1 de ondernemer is, zeg maar, die het zou kunnen overnemen. Dan heeft ieder een emotioneel en materieel belang bij om die zaak voort te zetten. Want het is zijn zaak, hij vindt het fijn. En de andere 2 kinderen die helemaal geen zin hebben in die zaak, die hebben alleen maar een financieel belang. Ja. Dus als je dat eigenlijk gaat doen op die manier, dan creëer je bij wijze van spreken eigenlijk de ruzie tussen je kinderen.
Dus het is ook tegenstrijdige belangen onderling. Ja.
Ja. En kijk, ook als je zegt van mijn 3 kinderen krijgen alle 3 een gelijk deel van de onderneming. Krijgen ze dan ook alle 3 evenveel inspraak? Wie doet dan de dagelijkse leiding?
Nou, dat wou ik net zeggen. Ook dat is iets wat heel veel ondernemersfamilies kennen. Daar gaat het over de zeggenschap en zo. En wie kan hoe regel je dat precies? Met andere woorden, wie moet de koers bepalen?
Ja, nou, dat zijn dingen die je dus ook moet vastleggen dan. Dus als je dat bij testament doet, zal je dus. Daar leent zo'n testament zich eigenlijk niet voor.
Het is wel geen garantie. Ik ken een zaak waarbij zijn vader hele grote vastgoedportefeuille liet vererven door de zoon. De zoon was de enige erfgenaam en de dochter kreeg de helft van al die waardes. Nou ja, goed, dat is ook weer zo'n punt waar je het niet over eens kunt worden.
Nee. En als er nu andere vennoten zijn, wat dan? Daar kom je in een testament pas achter. Of daar staan ook dingen omschreven over die andere vennoten. Schrijven jullie dat dan door of moet je daar ook meteen iets mee doen?
En als het goed is, hebben de vennoten onderling ook wel afspraken over hoe gaat het bij een overlijden? Kan ik het testament overnemen? Ja. Zeg maar, dus het hoort eigenlijk allemaal buiten het testament om geregeld te zijn. Dus ik kan me ook bijna niet voorstellen dat bedrijfsoverdrachten SEC via een testament gaan. Dat zou eigenlijk alleen maar voorkomen als iemand plotseling komt te overlijden. En dan kom je voor een vet accompli te staan.
Ja, doorgaans als het een enigszins bedrijf bepaalde omvang is, dan heb je wel een accountant die dit heeft geadviseerd, daar ga ik vanuit hoor.
Normaal gesproken wel, dan ook nog commissarissen die toezicht houden. Maar ja, we weten allemaal, als we het nieuws volgen, dat het vaak misgaat. Maar jullie komen dit zelden tegen, dat dit allemaal in een testament. De vennoot, en die is er ook nog, er zijn er meerdere, het staat in een testament. De fait accompli methode komt bijna niet voor.
Komt bijna niet voor. Het is echt als iemand echt gewoon overlijdt eerder dan gepland en nog niks geregeld heeft, dan kom je ervoor. Maar dan heb je vaak
eerder
nog
dan
als
gepland
je
overlijdt.
Ja.
Wel lekker. Ja. Ik ben helaas eerder dan gepland overleden. Nee, maar dat is ik begrijp
niet. Wat het lastig kan maken is dat een nalatenschap zeg maar een onderdeel is van een groter geheel. Allerlei BV's. Je zegt het net zelf. Het is een een kluwe van BV's.
En zo'n kerstboom aan BV's, kerstbomen
kan ook
vaak
kluwen. En dan is er nalatenschap bijvoorbeeld een paar had bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld de helft van de aandelen in BVA en nog de helft van de aandelen in BVB. Maar dan zit hij dus voor de helft vast aan een zoon en die andere aan een andere zoon. En als je dan puur zijn nalatenschap zou willen verdelen, dan kan dat wel eens heel ingewikkeld worden om dat te ontwarren.
Nou ja, om dat te ontwarren, heel ingewikkeld, dus bijna niet te doen. Dat heb ik al heel vaak gemerkt, ook met grote deskundigen die daar worden bijgehaald.
Ja,
die
dat komt toch neer op onderhandelen en over, eigenlijk wel mediaten, maar ook gewoon praten over hoe het voor iedereen het meest gunstige uitkomst
is. Danielle, dit kan ook op mediaten aankomen?
Dit kan zeker ook op mediaten aankomen. Ook als er een andere vennootschap is en die jouw zoon of dochter helemaal niet ziet zitten. Om het bedrijf voor te zetten en die zeg maar altijd jouw tweede persoon was. Nou, samenwerken is een soort huwelijk samen een bedrijf leiden. Dus dat moet je wel willen, zeg maar.
Dus, dat is heel mooi omschreven, want daar komt het vaak op neer. Ja. Ik dank jullie. Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag, en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Benjamin Franklin, die zei ooit: op deze wereld is niets zeker behalve de dood en de belastingen. In de volgende aflevering van Dooddoeners bespreken we hoe je ervoor kunt zorgen dat er zo min mogelijk naar de fiscus gaat.